Hey, tof dat je luistert. Welkom op de Dankse Lottie podcast. Ik ben Lieselot en ik neem je graag mee in de wereld van het loslaten. Want loslaten, hoe doe je dat nu? In deze podcast wil ik je inspireren om het allerbeste uit je leven te halen met zo weinig mogelijk ballast. Letterlijk en figuurlijk. Dus, ben je klaar voor een lichter leven? Klaar om alles wat niet meer in je leven hoort los te laten? Dan zit je hier helemaal goed. Vandaag is Nicolas de Rudder te gast. Hij is meditatie- en hypnose-expert. Nu, vorig jaar had ik uitgesproken, ik wil heel graag in 2024 een hypnoseopleiding volgen. En onlangs kreeg ik een berichtje van Nicolas. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar ik was laaiend enthousiast om hem hier op de podcast te hebben. En hij heeft ook iets voor jou in petto. Dus luister zeker tot op het einde en daar wordt alles duidelijk. Geniet van dit fantastische gesprek met Nicolas. Ik heb de Spaanse zon hier bij mij in huis gebracht, want naast mij zit Nicolas. Welkom, Nicolas.
Dank u wel.
Ik ben heel blij dat je er bent. Mm. Ik ben super benieuwd naar jouw verhaal, want eigenlijk kennen wij elkaar totaal niet.
Helemaal niet.
Nee. ik zou zeggen, vertel een keer, wie is Nicolas?
Wie is Nicolas? Hangt er vanaf. Vroeger was Nicolas een heel andere persoon, maar de Nicolas die nu voor jou zit, is hypnotherapeut van beroep.
Ja.
En daarnaast meditatie-teacher, meditatie-expert. Het kind moet een naam hebben uiteindelijk.
Ja, ja, ja.
Maar dus, ik hou me bezig met opleiding geven in meditatie. En daarnaast dagelijks met hypnotherapie. Dus ik behandel mensen onder een hypnotische staat. Nu, mijn verleden is natuurlijk helemaal iets anders dan hypnose. Hè? Want als je vraagt aan een kind van 12 jaar en je vraagt wat ga je later worden of wat wil je later worden... Meestal is het brandweerman, ambulancier, verpleegster of noem maar op.
Ja, ja.
Maar zelden hypnotherapeut, hè.
Dat is waar.
Ja, dus bij mij was dat ook niet het geval. Ik ben eigenlijk van oorsprong iemand dat komt uit een bouw.
Mo.
Ja. Ja, dus vanaf toen ik zal beginnen, mijn schoolperiode was een periode waar ik heel zoekend was. Er werden van allerlei labels op mij geplakt. Je kunt waarschijnlijk wel raden, ADHD, ditekes, datekes. Ik vond mijn draai nooit op school. Ik heb denk ik in mijn jeugd 5 of 6 verschillende scholen gedaan. Nooit echt de school afgemaakt. Omdat ik vond gewoon mijn ding niet. Toen ik 18 was, ben ik dan zelfstandig geworden. Ben ik gestopt met school, zelfstandig geworden en ben ik gewoon in de bouw begonnen. Dus eigenlijk, in de bouw. Oorspronkelijk was ik begonnen als ruitenkuiser. Dus een eigen bedrijfje opgestart als ruitenkuiser.
Ja.
Dan dakreiniging gedaan, dan heelvereiniging. Maar uiteindelijk was dan het meeste van mijn tijd gespendeerd, of werd het meeste gespendeerd in de bouw. Dus in onderaanneming. Dakwerken, hevelwerken, betonboringen met zware machines op de schouders. En dat tot, eigenlijk nu nog altijd. Hè. 1 dag in de week ga ik nog altijd mee in de bouw. Omdat dat een goede cashflow is.
Amai, ik zie hier zo'n rustige... Ja. Mens, hij straalt zoveel rust uit. De mensen kunnen het niet zien, maar hij straalt zoveel rust uit. Dat is zo zen. Ook toen hij binnenkwam, zo echt zen. Ja. Ik was totaal niet nerveus of zo. Gewoon, ik doe dat gewoon ook graag.
Ja, dat zie ik.
Natuurlijk wel heel curieus en benieuwd. Ja. Ik vroeg het al, dan een beetje gebabbeld voor nu de opname. Maar ik zei van, hou het voor straks. Ik ben zo benieuwd.
Ja.
Wat heeft er dan voor gezorgd dat je die stap gezet hebt naar hypnose, ademhaling?
Wel, dat is eigenlijk ook een apart verhaal, want ik kwam op een punt in mijn leven dat ik zoveel aan het presteren was, of wou presteren, dat ik mezelf wou bewijzen, misschien tegenover mijn ouders, misschien tegenover de buitenwereld, van hey, kijk naar mij, ik ben succesvol als zelfstandige. En dan ging dat tot de extreme van zoveel mogelijk nieuwste materialen kopen, auto's, eigenlijk dingen dat ik totaal niet nodig had om te bewijzen van here I am, hè.
Ja.
Zie mij, apprecieer mij alsjeblieft.
Ja.
Tot op een dag dat ik in de problemen raakte met de belastingen, een gat in mijn handen, ik had het zo zeggen, een huis moeten verkopen dat ik van mijn 19 had, Ik had dat volledig zelf gerenoveerd, ik had dat moeten verkopen. En dan had ik zoiets van weten, je m'en fous. Ik pak mijn boel en ik fiets naar Spanje. Dus ik dacht dan in mijn eigen van oké, okay, hoe gaan we dat doen? Gaan we dan een datum opplakken? En ik dacht van ja, ik ga dan een datum opplakken. Ik had dan gemanifesteerd om te zeggen van kijk, mijn huis zal verkocht worden voor mijn verjaardag. En op mijn verjaardag stap ik op mijn fiets en vertrek ik vanuit Oosteeklo naar Santiago de Compostela.
Amai.
En dan, natuurlijk vind ik het altijd leuk om daar zo'n goed doel aan te integreren.
Ja, ja.
Dus 19 maart werd ik bij de notaris, werd er de handtekeningen gezet voor de verkoop van mijn huis. 20 maart zat ik op mijn fiets naar Spanje. Dus dat kwam heel schoon uit. Ik deed dat dan ook voor geld op te halen, in te zamelen, voor Think Pink. Dat is voor borstkanker. Hè?
Ja, ja.
En dat was heel leuk, maar in die periode had ik mezelf echt wel leren ontdekken. Of herontdekken.
En over welke periode spreken we dan?
We spreken over een periode, als ik me niet vergis, tussen 2017 18 ja, ongeveer, oh, die ja. tijd. Hè? Nou, toen was ik echt in een... Ik wist niet waar ik naartoe was. Ik wist het niet. Een hele mooie periode had. Veel tegen de muren lopen. Hè, mentaal. De mooiste dingen meegemaakt en dan de diepste putten bereikt. Maar van daaruit had ik dan zo echt een hele mooie interesse richting mindfulness, meditatie, yoga. En ik had daarvoor alles ervaring met yoga. En toen besliste ik van oké, ik ga mij herscholen. Ik heb iets gevonden wat dat mij eindelijk interesseert. Na al die jaren te niets nutten op school, mij gewoon zorgen dat ik boven het 50% haalde, had ik eindelijk iets gevonden. En ik ben dan naar India geweest voor een aantal maanden. In India heb ik mezelf opgetraind als yoga teacher.
Ja.
Dus een opleiding van ongeveer 2 maanden. Dat was dan zo'n internaatregime. Dan is het 's ochtends vroeg opstaan, een theetje, de hele dag door lessen. Dat was heel interessant. En dan daarna ben ik dan ook nog eens naar Dharamsala geweest in India. Dharamsala ligt aan de voet van de Himalaya. Het is een van de locaties waar de Dalai Lama, een heilig persoon, ja. zijn tempel ook heeft. En daar had ik dan een meditatieopleiding gevolgd, om meditatie te kunnen geven. Nu... Maar voordat we hier allemaal naartoe kwamen, ik denk de startende factor was, op een dag was ik met een ex-vriendin van mij, zij zei, Nicola, ga eens mee yoga gaan doen. Dus nu spoelen we even terug, hè.
Ja, ja, ja.
En ik was toen nog in de bouw, actief. Ja. Ik voelde in mezelf een stoere man, hè, want ik heb al wat postuur mee op zich. Ik voelde mij stoer en ik dacht van, yoga?
Maar sorry, dat
ga
ik niet doen.
Dat ga ik toch niet doen, dat is voor... Je weet wel, hè. En ik dacht van, boom, maar ik wil mij openstellen voor de opportuniteit, voor een kans. En ik ben mee geweest. En dat was eigenlijk de katalysator van alles dat ik net heb verteld. Dus die ene yogales heeft een hele reeks evenementen getriggerd. En dat vind ik wel interessant, want iets dat we oorspronkelijk niet willen doen, of dat we naar toe kijken en zeggen van, dat is niks voor mij, dat gaat mij nooit lukken, heeft mij plots een heel andere weg ingestuurd.
Mm-hmm.
En dan, hetgeen dat ik net vertelde, volgde het dan er allemaal na uiteindelijk.
Ja, ja.
Maar
wow.
Van de bouw naar yoga, meditatie.
Ja.
En tussendoor was ik heel veel bezig met hypnose.
Ja.
Maar dan zelfopleiding. YouTube staat, is een schatkist van informatie.
Mm-hmm.
Als je iets wil leren, je vindt het op YouTube.
Mm-hmm.
Tussendoor opleiding zitten volgen en informatie zitten verzamelen. En dan extra opleiding gevolgd in het echt.
Ja.
En dan komen we nu tot het hier en het nu, hè.
Ja.
En van bouwvakker naar een... Of van een kind, waar dan ze van zeiden van... Je gaat nooit iets bereiken in je leven.
Wat moet er daarvan worden?
Ja, wat gaat het daarvan worden? Hè? Het is goed voor achter de vuilniskar te lopen, hè. En nu ben ik degene dat sommige leerkrachten een opleiding geven in meditatie.
Machtig.
Ja. Dus dat vind ik wel fijn.
Mm-hmm. Absoluut.
Want het is een bijzonder traject.
Ja. Kan ik geloven. Nu, wat hij daarnet zei van... een keer meegaan naar de yoga, we gaan dat toch niet doen? Ik had dat heel erg met meditatie.
Ja.
Mediteren. Ja. Maar mediteren, dat is niets voor ik.
Uh-huh.
Goh, en daar met je zitten in kleermakers zit.
Hmm.
En zo. Ja. En je ziet dan... Nu, ja, natuurlijk, wanneer dat je daar dan over spreekt... en je komt dan dingen tegen... Ja, en dat is dan en met een altaar en wierookbrand en boeddha's en...
Uh-huh. Heel zweverig.
S'morgens vroeg opstaan en... Ik dacht, maar nee, dat is niks voor mij. Nu, door ook de coachingopleiding dat ik gevolgd heb, kom ik dan al een keer in aanraking met ja, meditatie, maar dat is dan op een heel andere manier. Mm-hmm. Iemand die jou begeleidt, van hey, zit op een stoel en voel maar de stoel, hey, voeten op de grond en focus op de ademhaling. Dat was zo de start. En de allereerste, moet zijn dan echte meditatie dat ik dan gedaan heb, was via, ja, eigenlijk een eentje via YouTube.
Ja, tof.
Met een liedje die daar dan aan gekoppeld was, van Follow the Sun, dat we allemaal wel kennen, denk ik. En daar dacht ik van, toen dat ik dat gedaan had, amai, maar dat doet me eigenlijk wel deugd. En dan is dat geleidelijk aan geëvolueerd, en jij kunt het nu wel zien, wat is eigenlijk daar? Een roze zetelke, hier in de hoek.
Is dat de meditatie?
Dat is het meditatiezeteltje.
Mooi, mooi.
Omdat als ik het in de zetel doe, dan leg ik neer. En dan val ik veel te snel in slaap.
Ja.
Maar recht zitten in de zetel vind ik dan eigenlijk niet comfortabel. Dus had ik dan een keer een cadeaubon gekregen van mijn mietenkind. En dan had ik gezegd van, ik ga kijken voor een mooi zeteltje. En de kinderen weten dat ook, als ik daarin zit. Laat en ik heb mijn oortjes in. Dan gebeurt het soms, ze komen hier dan zo uitgestormd van de keuken in de living. En dan komen ze zo heel verrichtjes op hun stand.
Op de rem.
Mama is aan het mediteren.
Geweldig.
Dat is wel tof.
Ja. Dat is een mooie inspiratie voor vele moeders ook. Die van de overtuiging zijn, ik heb kinderen, ik kan niet mediteren in huis.
Ja, voilà. Je kunt het wel. Het is gewoon een afspraak dat je maakt. Kijk, als mama daar zit en ik heb oortjes in, dan even niet.
Ja.
Je mag mij alleen storen als het huis in brand staat.
Ja, dat is wel belangrijk.
Wel spreken. Ja, ja, het is dat.
Ja.
Het is dat. Maar ja, je kunt het wel, hé. Maar we zien het allemaal vaak zo groot en zo, zo ver. En zoek maar iets die bij jou past. Ja. En zeker ook als ik dan zie wat dat meditatie doet met kinderen.
Dat is ongelooflijk.
Hoe rap dat zij daarmee weg zijn.
Dat is magnifiek. Ja.
Dat is echt... Dat is, ja. Maar ik heb dat zelfs een tijdje gedaan met onze jongste dochter, die nu 11 jaar wordt.
Ja.
Via een app dat we dan gebruiken. Daar zitten er ook zo kindermeditaties op. Die is daar zot van.
Ja.
Die vraagt dan soms, mama, wanneer gaan we dat nog een keer samen doen?
Oh, geweldig.
En je kunt dan ook zo kiezen. En ik vind dat wel, ja, ik vind dat heel leuk.
Ja, dus kinderen zijn zoekend naar manieren om te leren omgaan met hun energie. Dus, en als je die technieken en tools kunt aanbieden, die eigenlijk best praktisch en toepasbaar zijn, dat is mooi, hè?
Ja.
Zeker als je het kunt delen met je kinderen.
Ja.
Dus het is een band scheppen om u tegen te zijn, hè?
Ja, dat is waar.
Ja. Het is, wat mij interessant, en wat interessant is ook, ik vind het leuk, want ik geef ook meditatieopleidingen, hè?
Ja, ja.
Een daarvan is een basisopleiding, het kind moet een naam hebben. En dat zijn 4 lessen in de studio. En een van de lessen draaide hem rondom de obstakels van meditatie. En een van die obstakels is de houding. He, want we hebben zo een beeld voor ons dat we inderdaad in kleermakerszit moeten zitten. He, of liefst van al met beide voeten. He, nog een keer op elkaar. He, wat dat al een uitdaging op zich is. He, dat is een hele pretzel. He. Maar dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Dat mogen we allemaal met een korrel zout nemen. Comfort is... is het belangrijkste segment van de meditatiehouding. Uw comforthouding. Comfort vinden. En is dat dan in een stoel?
Ja.
Is dat op een bankje? Is dat in een hangmat? Maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Ja.
Maakt allemaal niet uit. Maar natuurlijk, zoals je zelf zegt, als je in de zetel ligt, hè, en je ligt comfortabel, en je valt in slaap, dan heb je een momentje rust gehad. Wat dat veel mensen ook kunnen gebruiken.
Zeker.
Dus dat is wel interessant. Ja, dat is wel interessant. En van die kinderen wil ik misschien ook wel oppikken. Want ik had ooit eens een workshop gegeven aan een school in Gent. En er waren met 500-tal kindjes. Ja, dus een van mijn missies is ook om op scholen opleidingen te geven. Zowel aan de leerlingen als aan de leerkrachten.
Ja.
En dat waren een 500-tal kinderen van internationale afkomst. Leeftijd tussen 3 en 12. Okay. En ik had dan geregeld dat ik dat 2 volle maandagen ging komen om elke klas een workshopje te geven. En dat was dan yoga/meditatie.
Ja?
En wat dat mij vooral opviel, dat was, sommige leerkrachten kwamen naar mij toe en zeiden van, ah, Nicola, pas op, want Josephine of Joske, hè, die heeft ADHD, die kan zich niet goed focussen. En ik dacht in mijn eigen van, we zullen dat wel nog zien. En wat dat mij opviel was... De eerste kinderen die in de rust vonden...
Waren kinderen.
Mm-hmm. Ja.
Die, ja.
Ja, want zij hadden plots van, oké, ik word hier gehoord. Iemand geeft mij tools, technieken, of iemand geeft mij een bepaalde manier om tot rust te komen, of mijn energie te gebruiken op een goede manier.
Ja.
En die kwamen tot rust.
Ja.
Dat was heel interessant om te zien.
Ja.
Ja, heel interessant
om te zien. Mooi.
Ja.
Welk advies zou je meegeven aan mensen die nu luisteren en die zoiets hebben van, die nog twijfelen om te starten met meditatie? Dus je hebt al gezegd, naar houding en zo, zorg vooral dat je comfortabel zit. Nu, is er zo nog iets dat je zegt van, weet je, als je twijfelt, ja, dat is ook een tip.
Een tip?
Of wat advies, ja.
Ik denk, wat ik zou durven zeggen is, je hebt niets te verliezen. Maar je hebt innerlijke rust te winnen. Meditatie hoeft niet zweverig te zijn. Want dat is een beeld dat veel mensen nog hebben. Dat meditatie bomen knuffelen is, vlinders observeren en akkoord, dat zijn allemaal soorten dingen dat je zou kunnen doen op een bepaald moment. Maar in de essentie is meditatie gewoon een wetenschappelijk onderbouwde praktijk van jezelf te gaan herontdekken. Van rust te implementeren in je lichaam. Want heel veel mensen leven onder chronische stress. Bewust en onbewust. Velen weten het zelf niet. En dan krijgen we de types van burn-outs en bore-outs en heel die mikmak. Maar als jij nu een tool hebt om je lichaam uit die stressmodus te halen. Het is geen pilletje. Het is geen alcohol. Het is niets verdovend. Het is licht verslavend, want het voelt heel leuk. Hè? En het enige dat je zou moeten doen of zou kunnen doen is minstens 30 seconden even stilzitten en iets observeren. Uw ademhaling, uw gedachten, om uit die stressmodus te gaan.
Ja.
Je hebt de teugels in handen van een Leuvens boerenpaard, hè?
Ja.
En dat is het schone eraan, hè? Dus moest ik... Mijn advies zou zijn, zoek en luister naar iemand dat je inspirerend vindt, dat je weet van die persoon heeft een oprechte missie en draait niet om de commerciële kant ervan.
Ja.
En volg haar eens een lesje. Volg haar eens een opleiding.
Ja.
Dat zou mijn advies zijn. Of ga naar YouTube.
Ja.
YouTube staat vol. Ze kunnen mijn stem ook vinden op YouTube.
Ja, ja wel. Ik had jou je 7 dagen...
Ademhaling.
Ademhalingschallenge.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik ga wel eerlijk zijn. Ik ben maar tot dag 4 geraakt. Dus zijn er eigenlijk nog 3 te gaan.
Ik heb het beste laten liggen.
Is waar? Ja. Ik ga het
dag 7 is...
Is waar?
Komt alles samen.
Dan gaan we het nog verder doen.
Ja. En hoe was dag 4? Tot dag 4, hoe was het?
Ja, ik vond dat wel fijn.
Ja.
Ik vind dat je een hele aangename stem hebt. Ik vind dat ook belangrijk.
Ja, natuurlijk.
Dat je zo, dat je de klik hebt met een bepaalde stem. Soms kan ik een stem horen dat ik denk, oh nee. Maar ik vind dat je een hele zachte, aangename, warme stem hebt. Ja. Die op zich al gewoon tot rust brengt.
Dat helpt, hè.
En je legt het ook mooi uit. Ja. Ik begrijp ook graag de dingen.
Ja, snap ik.
Ik weet graag ook van, wat doet dat dan? Of hoe zit dat dan in elkaar? En dat is ook het leuke aan die challenge. Dus ik ga de link ook in de show notes zetten, dat de mensen hem kunnen terugvinden.
Ja, zeker.
En zeker ook dat ze hem ook een keer kunnen doen, want ik vind het echt een heel fijne ervaring eigenlijk.
En het is gratis.
Ja, voilà.
Het is gratis. Ik ken in de wereld, ik ga nu al 8 jaar mee ongeveer in de therapeutische wereld van coaching, therapie, ademhaling, meditatie. En deze 7-daagse challenge komt eigenlijk neer op een opleiding van ongeveer 100 euro.
Oh, wauw, kijk.
De informatie...
Wat een mooie cadeau.
Ja, dat is gefilterde informatie van wat ik heb geleerd in India. Alle 7 eruit en gewoon de essenties. Praktisch, toepasbaar, begrijpbaar... En 15 minuten per dag.
Ja, voilà.
7 dagen lang.
Ja.
En je hebt al de deur dan geopend naar innerlijke rust.
Ja.
En wat vond jij er dan van de eerste dagen tot 4?
Zoals dat je zegt, tot rust komen. Want ik deed dat eigenlijk 's morgens. Ja. Omdat ik dacht, ik ga hem onmiddellijk doen. Want als ik het uitstel, al onmiddellijk doen. En het is fijn om ook zo vanuit die rust gewoon jouw dag te starten. Hé.
Ja, absoluut.
Dat was denk ik... Goh, dat is hetgene wat ik een beetje gemist heb. Ik heb zelf, dus ik heb 17 jaar als verpleegkundige gewerkt. Ik heb nooit de diagnose burn-out gehad. Maar het was zo 3 jaar dat ik echt al een beetje op de... Ja, ook zoekende was. Maar het zelf nog niet weten. Heel veel lichamelijke klachten, migraine. chronische hyperventilatie was dan eigenlijk de druppel.
Ja.
Van overal tintelingen in mijn lichaam, dat ik niet wist van waar dat kwam, dat de huisarts zei, ja, dat is eigenlijk een typisch beeld van chronische hyperventilatie. Doorgestuurd naar de neuroloog, onderzoeken. En dan zei de neuroloog, we gaan jou een pilletje geven. En ik heb dat gedaan.
Ja.
Maar eigenlijk wel na een aantal maanden beseft van, dat is niet hetgene wat ik wil.
Mm-hmm.
Want ik had nog hoofdpijn. Ik had af en toe nog wel die tintelingen. Nu, ik heb het er vanmorgen nog over gehad ook met een klant van mij, dat ik zei, ze zei tegen mij, ik moest zo eerder leren kennen hebben.
Mm-hmm.
Ik zeg, ja, ik weet dat niet, want alles komt eigenlijk op zijn tijd. En stel dat je mij eerder had leren kennen, dan was je er misschien nog niet klaar voor. En misschien was het bij mij ook zo. Ik weet niet wat er zou gebeurd zijn, moest de arts toen gezegd hebben van, Lieslot, ga een keer naar een coach, volgende keer een meditatieopleiding. Oeh, wauw.
Magnifiek die dat je gestart.
Ja. Ik zag het hier bliksemen. Ja. Dacht, oeh.
Ja.
Dus ik weet niet of ik er toen ging klaar voor zijn. Dus dat pilletje, ja, goed. Dat was toen antidepressiva dat hij voorgeschreven had.
Ja,
niet omdat hij zei, je zei dat ook effectief, van je bent niet depressief. Mm. Maar het gaat jou helpen om jouw innerlijke onrust onder controle te krijgen.
Mm.
Nu, het heeft mij denk ik wel geholpen om in te zien van, dat is niet hetgene wat ik wil.
Mm-hmm.
Opruimen is toen ook op mijn pad gekomen. Ik ben toen een opleiding gestart rond coaching ook.
Mooi, ja.
Beginnen werken aan mezelf en dat heeft mij
ja.
van het pilletje afgeholpen. En dat is ook mijn missie, om daarin ook mensen te helpen. Mm. Er komen ook mensen bij mij die medicatie nemen voor hun angstaanvallen en zo. Mm. Die zeggen van, ik wil daarvan af. En gaan daar ook bij gaan helpen.
Ja.
Dus ik weet nu niet waarom ik dat vertel. Kijk, met die donder en
we
een
kwamen mixen. Vanuit de ademhaling.
Ja.
Van de opleiding, de challenge.
Ja, voilà. Dus als ik toen al geleerd had van... Maar ik heb het eigenlijk wel voor een stuk bij mezelf geleerd.
Mm-hmm.
Omdat ik voelde, als die tintelingen opkwamen... En als ik voelde van, oké, ik moet nu focussen op mijn ademhaling.
Mm-hmm.
Wat dieper gaan in- en uitademen.
Ja.
En liever een beetje langer uitademen.
Mm-hmm.
Dat ik dan ook tot rust kwam.
Ja.
En ik heb het vorige week ook ondervonden. Vorige week heb ik hier zo bij mezelf net zo'n paniekaanval vermeden.
Okay.
Eigenlijk heel, maar ja, stom. Niets is stom.
Mm-hmm.
Maar wat was er gebeurd? Ik had het daarnet al verteld, dat ik ook bezig ben met een nieuwe podcast, mm-hmm. De Strijkrevolutie.
Ja.
Dus ik was zo aan het uitzoeken hoe ik dat dan kon doen op het platform voor dat op te laden. En dat is dan via, vroeger heette dat Anchor.fm, maar dat heeft nu een andere naam. Dat is nu Spotify for Podcasters, denk ik.
Geen ja. idee.
Maar goed, een beetje.
Ja.
En je kon dat updaten. En zo kon ik dan eigenlijk verschillende podcasts naast elkaar op hetzelfde account.
Mooi.
En ik dacht, ja, dat moet ik hebben. Mm-hmm. Oké, ik doe die een update. En ik kon er niet meer aan. Dat wachtwoord, ik wist zeker dat dat wachtwoord was, maar ik kon er niet meer aan.
Oeh.
En ik begon echt te panikeren.
Ja.
En ik begon echt... Ja, ik begon ook te wenen. En ik begon ook... En plots voelde ik zo'n... Een krop. Mm-hmm. Echt zo'n van...
Heel hoog, hè?
Heel, heel hoog, mm-hmm. ja. Want ik doe mm-hmm. met mijn handen echt... Mm-hmm. En ik voelde... En ik dacht... Ik moet nu gewoon focussen op mijn ademhaling. Dus gewoon mijn handen voor mijn mond gedaan.
Mm-hmm.
En die beginnen in- en uitademen van... Rusten.
Ja. Ja.
Even rustig, even de hulp ook gevraagd van hem. Van kom een keer kijken, misschien is er iets dat ik over het hoofd zie.
Mm-hmm.
Lukte het niet direct. Nu denk ik dat ergens iets moest geweest zijn op het platform zelf. Maar het losgelaten, opnieuw herbekeken en dan gezien van, ah oef. Oh, dat, ik weet niet hoe dat dan lukt. Denk dan via een andere browser of zo, dat dan wel lukte.
Ja.
Maar dat was zo echt van... Ik ga nu meer aan mijn podcast, aan mijn aflevering, en ik ben hier alles kwijt. Dat was zo echt.
Dat wordt als, wat als, wat als.
Hè? En dat viel op mij, en dat kan stom klinken, maar dat was echt... Dat kijk, als ik dan niet moet beginnen focussen op mijn ademhaling, dan was ik hier echt...
Dan zijn vertrokken, hè.
Ja.
Dan zit in die neerwaartse spiraal.
Ja. Dus ademen, zo belangrijk.
Ademen is, en zeker wanneer dat je die acute paniek voelt opkomen, als het ware... Wat dan nog het best van al helpt, is inderdaad, je kan je handen voor je mond houden. Zoals je een zak zou gebruiken bij hyperventilatie.
Uh-huh. Uh-huh.
Maar wat dan nog even sterk zou kunnen zijn, potentieel, is de fysiologische zucht. De fysiologische zucht. Een dubbele inhalatie, gevolgd door een verlengde uitademing. Dat is populair gemaakt door een neurowetenschapper, Andrew Huberman, vanuit een of andere grote universiteit in Amerika. Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat dat effectief op neurologisch niveau, op fysisch niveau, op emotioneel niveau, alles laat kalmeren. En dat is niets meer en niets minder dan een dubbele inademing, een korte, gevolgd door een explosieve. En zo langzaam mogelijk uit langs de mond.
Oké.
Doe je dit 3 à 4 keer op het moment dat je voelt, holy shit. Sorry voor mijn woordentaal, hè.
Nee.
Maar dat je voelt van, wat voel ik nu? Hè?
Ja.
Die krop in je keel, de baksteen in de maag. Gewoon, ja, zit erover aan het gaan, over je limieten.
Ja.
Doe je die 3 à 4 keer, dan heb je alvast de teugel vast naar opnieuw wat balans.
Ja.
En dan kun je inderdaad nog wat verder gaan en gewoon je ademhaling langzamer laten maken. Maar voor de meest acute, want op dat moment ga je niet zomaar gaan zitten en ga je denken van, ah, ik ga nu even een ademhalingsoefening doen. Nee, hè.
Nee.
En ook als iemand dat tegen jou gaat zeggen van, ga maar even zitten, we gaan een ademhalingsoefening doen, dan heb je ook zoiets van, nee, dat komt.
Laat me maar rust.
Ja, geef hem een duw, hè.
Ja.
Maar als jij op dat moment, en je traint dit al op voorhand, hè.
Uh-huh.
Je conditioneert je lichaam op voorhand met deze oefening, wanneer dat de alarmbel gaat, dat een blusser begint te gaan.
Ja.
En wat is dan een blusser? Dat is die ademhaling. Je kan je lichaam conditioneren wanneer dat je over je limiet gaat, dat je plotseling naar die ademhaling gaat. En dat is dan die dubbele inhalatie en langer uit.
Ja.
Dus het is heel aangenaam.
Toen wij denken ook aan geeuwen.
Geeuwen, ja. Een prachtig natuurlijk proces, hè. Ja.
Vorig jaar kwam onze dochter thuis en die zei dat er een aantal kindjes waren in de klas die gegeeuwd hadden.
Mm.
En de juf had gezegd, geeuwen, dat is onbeleefd. Echt, mijn tenen krullen dan, nee, op dat moment.
Geloof ik.
Omdat, geeuwen is iets, dat is echt, dat is loslaten.
Mm-hmm.
En een kind die geeuwt, dat is gewoon omdat zijn best doet om te kunnen blijven focussen. Mm. Terug een keer een diepe hap naar zuurstof.
Ja.
En je kunt eigenlijk veel beter een keer goed geeuwen dan dat. Maar je ziet dat dan, hé, op vergaderingen. Zo een geeuwke onderdrukken en dan zo...
Dat wordt dan tranen in de ogen.
Ja, voilà. Ja, maar eigenlijk gewoon het feit dat je wil geeuwen.
Het is een teken van het lichaam, zeg.
Het heeft niet te maken van, het is hier saai en ik wil hier weg. Maar het is je lichaam die inderdaad signaal heeft van, oké, wat meer zuurstof. Het heeft ook te maken met ontspanning. Want geeuwen, wanneer hij begint te geeuwen ook. Je kunt geeuwen ook goed opwekken, maar je gaat het misschien wel kennen door als een vis happen naar lucht.
Oké.
Wanneer dat je spanning voelt in je kaken. Dus je ziet dat soms bij mensen, nee, als het er serieus aan toe gaat, je begint hier zo die spierkes te zien. Wij hadden vroeger een dokter in het ziekenhuis en als ze zo boos werd, je kon dat goed zien. Dat hij zo, hij begon zo precies zo te bijten. Hij zag zo die wangen zo, echt zo. Dat je zag van, je begint boos te worden.
Ja.
Nu, en ik zeg dan ook tegen mensen, als ze zo spanning voelen in hun gezicht, van, begin een keer te happen, lijkt een vis op droge.
Ja.
Dat is iets dat ik geleerd heb ooit van mijn eerste coach. Delphine heet zij, dus door gewoon, maar ja, je kunt het nu niet zien, hè, maar gewoon zo, door je mond open en dicht te doen.
Ja. Kan je de geeuw triggeren?
Ga je op den duur, ga je beginnen geven, omdat je... Ja. Dat begint te ontspannen.
Zot.
En wat ik ook vraag aan mensen... Nu, dat is een bepaalde techniek. Ik weet nu niet precies hoe dat noemt. Om een keer je gezicht heel hard op te spannen.
Mm-hmm.
Je ogen heel hard dicht te knijpen. Mm-hmm. Door al die spieren zo een keer. En dan los. Wat een ontspannend gevoel dat dat niet geeft. Omdat we soms zoveel spanning in ons gezicht ook vasthouden. Hé.
Dat is een mooie techniek.
Maar ik weet, denk, ze doen het ook...
met de handen en het lichaam.
Ja, met de handen en het lichaam, maar dat heeft een bepaalde naam, hè.
Progressieve relaxatie, progressieve relaxatie van Jacobsen.
Ja, het zou kunnen.
Ja.
Ik weet dat dat een naam heeft, maar ik onthoud niet. En dat is dan inderdaad, hij vraagt aan mensen van, span een keer je handen op, laat maar los.
Mm-hmm.
Span de spieren in je armen op en los. En dat is zo eigenlijk.
Ja, kom terug in het lichaam, hè, want veel mensen dragen die spanning dag in dag uit met zich mee. En die zien dat als eigen, van... Dit ben ik. Zo voel ik mij als persoon. Maar dat is helemaal niet waar. Akkoord, je voelt u zo, maar dat hoeft niet. En door die oefening te doen, leren ze effectief van, oef, amai, mijn schouders kunnen echt wel meer ontspannen zijn. Mijn kaakspieren.
Ja.
Maar heel veel mensen dragen die spanning mee, die stress, met in hun kaakspieren. Want het is de hele dag zo...
Ja. Ja.
Het is hier zo die kaakjes zo die bewegen.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is inderdaad... Maar het geven is ook interessant, want het doet mij terugdenken aan een gesprek dat ik had met mijn vrijduikcoach. Ja, want een van mijn hobby's is vrijduiken.
En wat houdt dat precies in, vrijduiken? Zonder zuurstofles?
Ja, of? Dus vrijduiken is een discipline in het duiken waarbij je enkel jouw ademhaling gebruikt om zo diep, zo ver of zo lang mogelijk onder water te zijn.
Oké.
Okay. Ja. Dus vorig jaar in november zat ik in een... was ik naar Dahab in Egypte. Een soort van trainingkamp, als het ware. En ik herinner mij nog een gesprek met mijn coach, Bart de Nijs. En wij kunnen ons lichaam programmeren, conditioneren. Hè? Type ja. Pavlov dogs.
Ja.
Hè?
Ja.
En het geeuwreflex heeft hij geconditioneerd door bijvoorbeeld op zijn schouder te tikken. Als hij dit doet, op zijn schouder tikken, geeft hij automatisch. En waarom vertel ik dit? Hij gebruikte dat als ingang tot meer ontspanning. Want wanneer we willen duiken in naar diepte, lig je eerst op het water. Maar dan is het wel ideaal dat jouw lichaam ontspannen is. Want vanuit de spanning kan je niet diep duiken. Want dan is er stress, is er angst. Dus wat doet hij dan? Hij begint te geeuwen. En van daaruit start zijn ontspanningsritueel. En dan duiken we zo diep mogelijk, bijvoorbeeld. Maar dus, ik moest er gewoon aan terugdenken, van ja, dat geeuwen, we kunnen dat conditioneren door een bepaalde handeling, een fysieke triggerpoint.
Ja, ja, ja. Ze noemen dat ook een anker.
Ja, een anker. Ja.
Ja.
Dus dat is wel heel tof. Ja,
ja, een ankertje. Absoluut. Dat is ook iets dat ik vaak gebruik. Bij mij op coaching, ook die ankerpuntjes naar mensen leren terug in hun zelfvertrouwen terugvinden.
Ja.
Waardoor dat je een beeld gaat gaan oproepen naar vroeger.
Mm-hmm.
Waar dat je wel zelfvertrouwen had, dat je daar een foto van neemt, dat je dat zo inprent. En dat je daarbij dan eventueel een bepaalde handeling nog doet. Mm-hmm. Dat je dat dan nog versterkt. Ja. Maar een mooi voorbeeld van een anker is ook... bijvoorbeeld aan de keukentafel thuis, iedereen die zijnzelfde plekje altijd heeft.
Mm-hmm.
Ja. En wisselt dat een keer.
Ja.
Hey, dat gaat niet goed,
dat
hè?
Dat gaat niet, hè? Dat voelt niet vertrouwd.
Nee, voilà.
Ja.
En hier thuis, toen ik daarnet zei, ook van in de zetel, meestal val ik in slaap als ik een meditatieoefening doe. Dat is gewoon ook omdat dat is voor mij zo'n plekje om te ontspannen. Dat is voor mij geen goed plekje om te mediteren. Dus mijn ankerplekje om te mediteren is dan beter mijn zetel. Ja. En mijn rustpuntje, mijn ankerplekje om tot rust te komen, is mijn zetel. En het leuke daaraan is ook van wanneer je ergens anders bent. Mensen zeggen soms, als ik ergens anders ben, dan slaap ik niet goed. Dan kun je dat ook bij jou pakken en gewoon al denken aan een plekje waar dat je wel gemakkelijk tot rust komt. En als je thuis bent, doe maar iedere keer, ga ik zeg maar iets, bijvoorbeeld je wijsvinger en je pols, je duim rond je pols doen. En iedere keer dat je daaraan denkt van, dat is mijn momentje van rust, dan kun je dat overal meepalen.
Ja.
Dus als je zegt op een andere plek, het is nu een simpel voorbeeldje. Ja,
maar het is een duidelijk
maar voorbeeld. Dat is wat je eigenlijk ook gemakkelijk kunt doen.
Dat is waar. Dat is waar.
Ja, zeg maar. Heb je nog iets aan?
Well, ik dacht er meteen aan van, dat is ook iets wat we doen dan met hypnose, zelfhypnose. Hè.
Ik wou er al naartoe komen. Ik wil zo graag naar die hypnose komen.
Daar
hè.
Maak ik gretig gebruik van bij mijn cliënteel. Met ankerpunten. Met fysieke ankerpunten ook. Omdat alles in ons lichaam is programmatie. Alles is conditionering.
Ja.
En zoals jij zegt, als we een ankerpunt zouden kunnen gebruiken... Ik ben hier zo wel wat dingetjes aan het tonen. Hè, of in de yoga noemen ze dat dan mudra's en zo.
Ja, maar je vingers zo op elkaar zetten.
Ja, bepaalde. Inderdaad. Ja. En de traditionele Instagram-foto waar ze zo met de gestrekte armen... Hè.
Ja.
Nee, maar als je een ankerpunt gebruikt, of een fysieke anker... Hè, in combinatie met een gedachte en je traint je daarop... kan dat jou echt tot rust brengen. Of in een bepaalde state of mind zetten.
Ja.
En dat wordt dan nog intenser als je dat doet onder hypnose.
Daar wil ik alles over weten.
Ja, ik voel het. Ik voel het.
Want de interesse in hypnose is er ooit gekomen toen dat er bij ons op ons schoolfeest, ik was toen een jaar of 8, denk ik, was er een show en dat was Papa Chico, een clown, die ook... werkte met hypnose. En ik weet nog altijd, die mama die op het podium stond... ik heb trouwens Annelies onlangs nog teruggezien, dat was haar mama.
Ja.
Die op het podium stond en ik herinner mij nog dat zij op een stoel moest gaan liggen. Van haarzelf dan een plank maken. Dus haar voeten rusten aan de ene kant op een stoel en haar hoofd rusten dan op de andere kant van de stoel. En ze nam één stoel weg en dat lichaam bleef ik gewoon staan. Zo is het in mij gedacht.
Ja.
Ik ben daar altijd door geïntegreerd geweest. Uh-huh. Zo gefascineerd. Ben nooit naar een hypnoseshow geweest. Uh-huh. Omdat ik zoiets heb van, maar mij gaan ze niet hebben.
Nee, hè.
Want ze gaan iets doen met mij dat ik niet wil doen. Uh-huh. Ja. Dus, maar ik ben er enorm door gefascineerd. En ook in die zin dat ik vorig jaar ook gezegd had van... als mijn masteropleiding, coaching, dan rond is, rond NLP en Enneagram, dan zou ik wel nog wel een hypnoseopleiding volgen.
Kan.
En plots kwam hij op mijn pad en ik dacht, amai, dat kan geen toeval zijn. Ja. We moeten een keer een babbel doen. Ja. En
Ja, wat je nu vertelt van die showhypnose, veel mensen denken dat dat fake is, maar grotendeel van de tijd is het gewoon echt. Die persoon doet dat allemaal echt.
Mm-hmm.
Maar wat ik doe in de praktijk is helemaal anders dan showhypnose. Hè? Want het is een angst van veel mensen of iets waar ze toch wel van wakker liggen. Van oei, ik ga naar Nicola de Rudder. Ik wil stoppen met roken. Ik wil van mijn verslaving, mijn angst of trauma's af. Maar wat als hij mij laat dansen als een kip? Ja. Of wat als hij plots zegt tegen mij, en geef me nu jouw portefeuille. Daar hebben ze allemaal schrik van, hè, de mensen. Maar dat gebeurt niet, hè. Dat is geen show, hè.
Voor mij is het vooral niet dat. Ik denk dat voor mij vooral de angst is, als ik dan kijk naar mezelf, om die controle, om die controle los te laten.
Ja. Maar daar komt het dan wel bij te kijken. Vanaf dat mensen bij mij thuiskomen, in mijn praktijk, heb ik eerst een heel ruim gesprek met hen. Dat is dikwijls... Ik probeer dat op 20 minuten af te ronden, maar dat eindigt altijd op een uur. Bijna altijd. En van daaruit vertel ik heel duidelijk van, kijk, wat is nu hypnose? En wat is het niet? Wat kan je verwachten, wat kan je niet verwachten? Ik leg ze ook uit hoe het echt in elkaar zit.
Mm-hmm.
En van daaruit groeit al het vertrouwen. Plus, ik vertel ze dan ook over de ervaring van mijn cliënteel. En als ze horen van, amai. Maar als die persoon zulke transformaties kan hebben op 2 à 3 sessies. Ik zeg, ja, maar jij kunt dat ook, hè. En dan vraag ik van, ja, en sta je daar open voor?
Oh, sorry.
Geef niet. En dan zeg je van, natuurlijk sta ik daar open voor. En de deur is open. En uiteindelijk, de allereerste sessie is een beetje een balans tussen controle geven en controle loslaten.
Ja.
Sowieso.
Welke mensen zijn er dan precies die bij jou terechtkomen dan?
Alle mensen. Alle mensen. Ik heb huismoeders, huisvaders, ik heb advocaten, ik heb mensen van defensie, van het gevangenis in te sturen. Bijna iedereen dat hulp zoekt of ondersteuning zoekt. En dikwijls hebben ze het gevoel van, dit is nu mijn laatste kans. Van, als ik er nu niks aan doe, het is 11:55 bijvoorbeeld.
Ja.
En dan hopen ze van, oké, Nicola gaat dat kunnen oplossen. Dus mensen komen heel vaak bij mij wanneer anderen... Zeg maar.
Ja hoor, begint zo'n beetje die kriebel op te komen. Ja.
Nee, maar heel vaak komen mensen naar mij wanneer andere therapievormen of dergelijke niet voldoening geven. Of niet voldoende werken.
Ja.
Maar ook vooral als ze van medicatie af willen.
Oké.
Antidepressieve.
Oké, we zijn hier terug. Even eruit geweest met een hoestbui. Maar alles is oké.
Het moest eruit.
We waren bezig over mensen die bij jou kwamen, onder andere die ook medicatie nemen en die daar ook vanaf willen.
Absoluut.
Wel, dan ben ik benieuwd, hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werk dan?
Ja, nu, laten we duidelijk zijn, ik heb het hier vooral over medicatie zoals antidepressiva, slaapmedicatie...
angstremmers.
Angstremmers. Voor hetgeen als geven voor mensen met ADHD.
Relatine.
Nu, het zijn allemaal systematische dingen. Het is allemaal systeem... Het zijn behandelingen dat ze doen, maar zonder aan de oorzaak te zitten. Nee? Nu, waar wil ik naartoe gaan? Een van mijn missies in mijn praktijk is om te werken aan de oorzaken.
Ja.
En niet aan de symptomen.
Ja.
Want we leven in een maatschappij dat draait rond symptoombehandeling. En dat is een miljardenbusiness, hè. Want we hadden het daarnet ook even over gehad. Dat je zelf ook heel even bij de neuroloog.
Ja.
En dat die zei van, oh, maar kijk Lieslot, hè, dit zal jou wel helpen. En ja, patat, antidepressiva.
Ja.
Onderdrukkende emoties, onderdrukken van je gevoelens, van alles wat je voelt. Een soort van verdovende effecten.
Ja.
Dat is de pleister op de wonden uiteindelijk.
Zeker, dat zeg ik ook.
Dat is gewoon de pleister op de wonden. En ik vind het heel fijn om met mijn cliënteel te werken aan de oorzaak. Maar heel vaak weten ze niet waar de oorzaak ligt. Nu, ik denk, ik wil het misschien hebben over een cliënt van mij. Ik ga geen namen noemen uit respect van haar.
Ja.
Maar een zeer lieve dame. En die dame kampt al sinds haar 14 jaar ongeveer met migraineaanvallen. En dat is gekoppeld aan de maanstonden geweest toen, in het begin.
Ja.
Doorheen de jaren, en we spreken over een 30-tal jaar, hè, heeft ze dag in dag uit migraineaanvallen gehad om u tegen te zeggen. Allerlei pillen zitten nemen, angstremmers, ditkes, datkes, om het allemaal te onderdrukken. Ze is naar neurologen geweest in New York.
Oh, wow.
Ze zocht oplossingen naar neurologen in Parijs. En wat dat zij allemaal zeiden is van, kijk mevrouw X, wij kunnen eigenlijk niet echt iets vinden.
Je moet ermee leren leven.
Je moet ermee leren leven. Hier heb je nog wat medicatie. Dus wat was haar stand? Zit hem tussen je oren, dikwijls. Hè?
Ja.
Nu, ik heb met die dame diepgaande gesprekken gehad, een aantal sessies gedaan. We spreken gemiddeld doe ik een 3-tal sessies per cliënt. En na 3-tal sessies is al heel veel verandering. Ja, bijzonder mooie veranderingen. Bij haar is nu de enigste keer dat ik meer dan 4, toch tot wel 5 sessies nodig had. Want we spreken over 30 jaar aan conditionering.
Ja.
En uiteindelijk heb ik in hypnose, in een hypnotische staat, vroeg ik aan haar van, hoe is jouw hoofdpijn nu, jouw migraine? En ze zei, oh ja, het valt eigenlijk wel mee nu. Omdat het lichaam en geest in ontspanning is. Het viel mee. En dan zei ik van, ja, maar ja, dat is niet oké, hè. Jij zei migraine, hè. Migraine is toch jouw leven? Wek het maar op, hè. Wek het maar op. Laat die migraine maar omhoog komen. En ze zei, ja, ik ben migraine, ja. En omhoog komen. En op haar eigen individuele manier liet zij die migraineaanval omhoog komen. Ze wekte het zelf op. En ik zei, hoe is die migraine nu? Ja, ben toch wel zeer te doen. Ik zei, dat kan nog wat beter. Doe nog wat meer. Totdat ik niet meer kunt houden. En die handen begonnen te beven. De migraine was intens. En dan heb ik haar terug uitgehaald. Dat was de eerste stap om te tonen aan haar van, kijk, jij kan het zelf opwekken.
Wow.
Dus je kan het ook zelf afbouwen. Dus dan heb ik een traject gedaan met haar. Onder hypnose heb ik een aantal programmaties geprogrammeerd, heb ik haar mindset, haar visie, haar perspectief ook getransformeerd, van hoe dat ze kijkt naar haar problematiek. En heb ik haar ook in een bepaalde controlekamer laten brengen, in gedachten. Waar dat zij zelf manueel in die controlekamer, in een soort van meditatieve of hypnotische staat, kon zij manueel zelf beslissen, oké, ik sta op, ik beslis vandaag om mijn migraine level, oké, ik ga dat op 10% zetten. En voilà. 10%. Geen migraineaanval meer. Na de 4e sessie had ze 2 weken geen medicatie. Geen migraineaanvallen meer. 2 weken lang. En dat na een periode van 30 jaar. Hè, dagelijks afzien. Hè. Dus in die 2 weken had zij het gevoel van, ik ben een godin. Ik heb dit onder controle. Ik kan dit. Maar door een onvoorziene trigger is het dan wel een beetje teruggekomen. En nu na de 5e sessie hebben we dat dan nog allemaal wat extra aangepakt. Maar ik wil maar zeggen, symptoombehandeling, het is aardig wel belangrijk, hè, want medicatie is nu eenmaal essentieel. Ik wil niet de persoon zijn dat zegt van, oh, je moet geen pilletjes pakken. Mm-hmm. Zelf ben ik er tegen. Ik probeer alles te vermijden van pillen, tenzij mm-hmm. het brood nodig is.
Mm-hmm.
Maar als je kan werken vanuit de oorzaak, dan verandert jouw leven, hè. Maar als je niet weet wat de oorzaak is, dan kan je in hypnose een soort van regressietherapie doen. En een regressietherapie is wanneer jij teruggaat naar een bepaald moment in jouw leven dat het gevoel, het probleem, voor de eerste keer aanwezig is.
Ja.
En dan zit je aan de oorzaak. Dan weet je, oké, hier gaan wij nu moeten werken. Hier gaan we herkadering doen. Gaan we perspectieven veranderen. Gaan we geloofsovertuiging veranderen. En als je dat kan doen in een hypnotische staat, opgelost. Opgelost. En dat is zo bijzonder. Ik zou het geen magisch werk durven noemen, hè, maar ja, ik ga het gewoon zeggen, het is de mirakels dat ik soms zie in mijn praktijk. Ik sta soms versteld van mezelf, van Nicola. Wat doe jij? Jij bent van oorsprong een bouwvakker, hè? Hoe doe je dat? En dat is puur met hypnotherapie.
Waar is de liefde gekomen van hypnose bij jou?
Omdat ik vooral heel zwaar aan mezelf heb moeten werken.
Ja.
En omdat ik het doorleefd heb dat die verandering kan. Daar is de liefde van gekomen.
Ja.
Ik had vroeger als opgroeiende tiener, ik ga nu ontzettend open zijn naar jou, Lieselotte, omdat ik het gevoel heb dat dat kan. En ik denk dat jouw luisteraars dat misschien wel zullen appreciëren. Het is iets dat ik weinig of nooit gedeeld heb zelf. In mijn jeugd had ik te maken, of had ik te kampen met bulimia.
No.
Ja. Dus ik was van jong jongetje tot mijn 12, 14, was ik altijd een zware jongen geweest. Een chubby jongen. Hè? Ik woog denk ik op mijn 12 boven het 90 kilo.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een beetje te veel. Hè? Wat resulteerde in ontzettend veel pesterijen op school.
Mm-hmm.
En vanuit dat gevoel en vanuit de drang, ook naar aandacht van mijn ouders, had ik iets ontwikkeld. Hè? Want we doen dat onbewust, we willen dit niet. Maar het is een soort van ja, onbewuste zelfreddingsmiddel, als het ware, had ik bulimia beginnen ontwikkelen. Ik heb daar van mijn, denk ik, mijn 14 tot mijn 26, 27ste last van gehad.
Amai.
Ja. In fases. In fases waarin tot het bloed spuwen toe is. En in fases waarin van, oké, ik heb het gevoel dat ik het onder controle heb, maar dan een dag daarna is terug. Door ja, de jaren meditatie uiteindelijk, en nu ook door de zelfhypnose,
mm-hmm.
heb ik mezelf kunnen herprogrammeren. Herprogrammeren dat ik ten eerste mag zijn wie ik ben. Dat ik een uniek persoon ben met mijn eigen unieke whatever. Dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. En dat is al iets. Dat ik genoeg ben. Op welk vlak dan ook. Dan ben ik ook mezelf gaan herprogrammeren van kijk, Nicola, voeding is om jouw lichaam en jouw geest te voeden. Niet om bepaalde emoties te verwerken.
Om te vullen.
Ja.
Niet om te vullen, maar ja. Om te voeden.
Niet om dat gat te vullen.
Ja, een leegte.
Dat is een leegte, hè. Mm-hmm. Het enige wat je op dat moment doet, is je bouwt even een brugje om over dat gat te springen en het te negeren alsof het er niet is.
Mm-hmm.
Maar ik heb in zelfhypnose, in meditaties, heb ik mezelf herontdekt, heb ik mezelf hergeprogrammeerd dat ik eigenlijk gewoon ten eerste mag zijn wie ik ben.
Mm-hmm.
En van daaruit, als je dit in hart en ziel kan accepteren, mogen zijn wie je bent, dan gaat er al een hele nieuwe wereld over, open. Want dan komt het zelfvertrouwen, zelfliefde, zelfacceptatie. En vanuit die zelfliefde heb ik nu ook het talent ontdekt dat ik andere mensen kan raken. Vandaar is, ja, om het kort af te ronden, is mijn passie, mijn drive van hypnose. En dat deel ik nu ook met cliënten in workshops, in opleidingen. Van kijk mensen, jij moogt en je kunt je beter voelen. Want we leven allemaal in een programmering. En die programmering komt vanuit de eerste 7 jaar. En dan daarna, alles daarna, is ook programmering, sowieso. Maar minder intens. Het is een heel interessant onderwerp.
Oh my,
ik zou er heel veel over kunnen vertellen. Wat zou je erover willen weten?
Oh, wat wil ik erover weten? Ja. Ik heb er eigenlijk... Ik lees heel veel boeken, maar als er nu iets is waar dat nu nog geen boeken heb over gelezen, is over hypnose. Heb je misschien een tip om een boek rond hypnose?
Ja. Ja. Een boek over hypnose. Hetgene dat nu in mijn hoofd komt, is van iemand dat jij ook hebt ontdekt. Edwin Selay.
Oh ja, ja, ja,
juist. Edwin Selay is een hypnotherapeut vanuit het Nederland. Noemt zichzelf ook de hypnosekoning. Ja. Wat helemaal oké is, want die man doet het uitzonderlijk goed. Heeft een instituut waarin hij ook opleiding heeft. Maar een van zijn boeken vind ik persoonlijk prachtig. En dat is, je bent het niet, je doet het.
Oké.
Het is een boek dat je op een dag kunt doorlezen, maar dat je het 50 keer kunt herlezen. En wat is de essentie van dit boek? En een waarschuwing, ik wil niemand triggeren, maar de essentie van dit boek is, bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, je bent niet depressief, maar je doet depressief.
Ja, ja.
Ik wil daar niet te ver op inpikken, want mijn uitleg zal niet diep genoeg binnenkomen dan dit boek zal doen. Want als je dit boek leest, dan ga je verschillende perspectieven krijgen. Ga je snappen van, oké, ik doe eigenlijk depressie.
Ja.
Ik sta dit toe. En we willen dit niet, hè. Maar het is soms een spiegel dat we moeten voor onze ogen hebben.
Mm-hmm.
Van, oké, ja, door omstandigheden heb ik dit ontwikkeld, door zelfliefde, hè, want we ontwikkelen helaas slechte patronen in ons leven ter bescherming van onszelf, hè, om in leven te blijven, omdat het ons een goed gevoel heeft dan op sommige momenten. Maar dit boek legt echt uit in een heel mooie manier van, ja, je bent er niet, je doet het en je kunt er ook vanaf.
Voilà. Dat is, ik ging dat ook zeggen, door wanneer dat je jou identificeert,
mm-hmm,
en zegt, ik ben, dan is het precies alsof je er ook niets kunt aan doen.
Mm-hmm.
En ik hoor dat ook, en ik zie dat ook mensen rondom mij, mensen die op coaching komen, die zeggen, ja, maar ik ben zo.
Mm.
Maar op het moment dat je zegt, ik ben zo, je zit er zo in gezetteld en oké, ja, voilà.
Ja.
Maar nee, het is hetzelfde met emoties.
Ja.
Ik ben kwaad. Mm-hmm. Nee, je bent niet kwaad, je voelt u.
Ja.
Boos, ja. Gevoelt u kwaad, gevoelt u verdrietig,
dat is,
gevoelt u bang,
mm-hmm,
maar je kunt er ook terug, ja, uit.
Dat is.
En daar helpen dan, ja, ademhaling, hypnose, ja, al die, ja, dingen voor, ja, terug. Ik ben niet meer de persoon dat ik vroeger was.
Absoluut.
Nee, ik ben veranderd.
Ja.
Dat is,
Vader ook elke dag uiteindelijk.
Ja, en bij 10 jaar ga ik weer, ja, door de mensen die je tegenkomt, door dingen dat je...
Mm.
Dat je terug, ja, dingen die op je pad komen, dat je weer vastgepakt hebt, de lessen die je eruit getrokken hebt.
Hmm.
Dat is,
ja.
Ja, dat is een hele, ja, een hele mooie. Ja. Ja, misschien nog een keer vertellen over Edwin Selay, wat dat ik hem gezien had. Ik heb hem gezien op het Tim Tom Festival vorig jaar.
Hmm.
Een heel leuk festival van Timothy en Tom, die, ja, de Tim Tom podcast hebben. Hmm. Daar heb ik hen ook leren kennen, die ook heel hard rond persoonlijke groei werken. En daar heb ik hem bezig gezien.
Mm-hmm.
En het was, ik vond het zalig. Hoe dat hij het vertelde, en met humor,
ja,
eigenlijk ook enorm gelachen. En ik denk dat toen was dat ik gezegd heb tegen mezelf van, ja, ik wil heel graag iets met hypnose doen. Omdat ik ook, ja, heel sterk geloof in mensen nog beter te gaan helpen. En ik denk dat we daar alle twee eenzelfde missie hebben. En het mooie is dat we dat elk weer op onze eigen manier gaan doen.
Dat maakt het sterker.
Ja, dat vind ik.
We kunnen allemaal heel makkelijk iemand copy-pasten. Maar vanaf je een boodschap, een missie brengt uit jouw eigen unieke perspectief, uit je op je eigen manier, dan raak je harten.
Ja.
En dat is mooi. Misschien toen mij eraan denken, moest je willen, wil ik je uitnodigen als je kan, op 18 mei, geef ik een dagopleiding, zelfhypnose.
Ja? Oh, oké.
En ik wil u daarvoor uitnodigen.
Oh, dank u wel.
Dat is in Knokke.
Mm-hmm.
Maar dat is dan een volledige dag waarin ik mensen opleid in zelfhypnose.
Mooi.
Dat ik ze meeneem in de wereld van zelfhypnose. En dan leer ik ze ook van, kijk goed, we zijn hier nu in de realiteit, we hebben allemaal problemen. We hebben allemaal een aantal problematieken waar we van af willen.
Ja?
Belemmerende overtuigingen, gevoelens, angsten. Maar ik wil er vanaf. Hoe doen we dat? En dat kan dan via zelfhypnose. Dat kan dan een van de manieren zijn. Want wat is nu eigenlijk het mooiste aan de hypnotische staat? Lieselot? Is Lieselot of Lieselot?
Ja, het is Lieselot.
Lieselot. Het mooiste en waarom dat therapie in de hypnotische staat, als je dat nu doet met een cliënt of zelf, waarom is dat zo sterk? Want in die staat verlagen onze hersenfrequenties.
Ja?
Ja? We gaan richting theta.
Ja.
Dus tussen 4 en 7 hertz per... Hm? Dat is dezelfde staat dat we hebben in onze remslaap. Ja? En wat gebeurt er in onze remslaap? Rapid eye movement. De ogen gaan alle kanten op. En in die remslaap verwerken wij emotionele bagage. En waar zit die emotionele bagage? In ons onderbewustzijn. Dus in de hypnotische staat, wanneer een persoon in de hersenfrequenties van theta belandt, tussen alpha en theta als het ware, is het onderbewustzijn open voor herprogrammatie. En het onderbewustzijn is nu eenmaal de supercomputer waar dat alles op staat. Alles van preconceptie, hè? Of zelf van vorige levens, maar dat wordt een beetje zweverig voor sommige mensen.
Nee, maar ja, dat kan ik ook gaan volgen.
Ja?
Ja.
En daar staat eigenlijk alles in opgeslaan. Al jouw overtuigingen. Overtuigingen die jou helpen in het leven, die jou niet helpen in het leven.
Ja.
Alle programmeringen van, ik heb mijn mama ooit zien schrikken van een spin. Oei, spinnen zijn boos. Spinnen zijn kwaadaardig. Ik heb nu een angst voor spinnen.
Ja.
In de onbewustzijn staat alles opgeslaan.
Mm-hmm.
En met zelfhypnose of hypnose kan je daar heel mooi aan werken. Nu, waarom vertel ik dit? En waarom is het zo effectief? Omdat we hebben ook zoiets genaamd het kritisch denken. En het analytisch denken. Het kritisch denken, ons bewustzijn, is nu ook heel actief bij jou. En ook bij de luisteraars.
Ja.
Want we gaan er nu door het hoofd van, oké, die Nicola kan het allemaal mooi uitleggen. Maar klopt het wel wat die mens zegt?
Mm-hmm.
Is hij mij nu iets aan het wijsmaken? Is hij mij aan het hypnotiseren? Hij weet het niet, hè,
Lisbeth? Want ik heb hier gehypnotiseerd.
Ja, hij weet het niet, hè? Nee, maar dus dat kritisch denken en de analytisch denken, dat gaat op vakantie. Dat is voor 99,9% weg, mm-hmm, afwezig.
Mm-hmm.
Dus dan heb jij eigenlijk volledige toegang, of quasi volledige toegang, tot je onderbewustzijn. En als je dan in jezelf kan ontdekken, ten eerste, je bent bewust wat je tegenhoudt in het leven. Stel nu een gedachte dat de oorsprong heeft van, ik ben niet goed genoeg. Want heel veel mensen hebben dat, hè. Ik ben niet goed genoeg, hè.
Ja.
En dat manifesteert zich dan op verschillende manieren in het leven. Dan zou je kunnen gaan in zelfhypnose. En jezelf met ankerpunten,
mm-hmm,
en met affirmaties,
mm-hmm,
gaan herprogrammeren. Zou je kunnen zeggen, ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. En wanneer wordt het pas heel effectief? Dat is wanneer je het echt voelt alsof het zo is.
Mm-hmm.
Als je het voelt. Want ons brein, onze hersenen, kennen het verschil niet tussen realiteit en niet-realiteit.
Mm-hmm.
Er zijn daar heel veel interessante studies tot gedaan.
Ja,
maar als je in hypnose, in zelfhypnose, tegen jezelf kan zeggen, weet je, ik ben echt goed genoeg. Ik mag zijn wie ik ben. Je voelt het, je voelt die energie. Dan op neurologisch niveau worden nieuwe connecties gemaakt. Die connecties zijn in het begin wat zwakjes. Zo van, ik weet het niet, hè. Maar hoe meer je dat herhaalt, hoe sterker die netwerken worden. En dan ga je gaan leven vanuit de overtuiging van, ik ben wel goed genoeg. En dat is dan een waslijst van, andere positieve dingen naar boven komen.
Ja.
Dus daarom hypnose, zelfhypnose. Ik persoonlijk vind het een prachtige tool. Ik heb al talloze mensen mogen bereiken en hun leven transformeren. Ja, op alle zotste manieren. En ik wil, als je kan, 18 mei, ik nodig je daarvoor uit.
Ah wel, ik durf het nu niet van buiten zeggen. Ik ga straks een keer kijken wat er op de agenda staat. Ik denk dat er iets op staat, maar ik ga eerlijk zijn, dat is, dat is iets dat ik zo graag wil. Ja. Dus ik denk dat ik wel ga doen. Dat ik er alles aan doen om erbij te zijn.
Weet je wat ik soms zeg? Hè? We hebben het altijd wel een keer gehad over punten in het leven dat ons begeleiden naar een ander pad. Hè?
Mm-hmm.
Zo een moment dat we zeggen van, had ik dat niet gedaan, dan had ik hier nu niet gezeten, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Nu, waar wil ik naartoe gaan? Het spijtige geval van begrafenissen. Heel spijtig, hè?
Ja.
Maar wat gebeurt er dan met je planning? Dan kun je alles verzetten, hè?
Ja.
Omdat het zo belangrijk is, hè?
Ja.
Maar als je dan met dat perspectief eens kijkt van weten, eigenlijk, ik voel dit is belangrijk voor mij. Ik voel dit kan een versterkende factor zijn in mijn therapie.
Mm-hmm.
Dan doe je het nodige.
Ja.
Maar dus bij deze nodig ik je sowieso graag.
Ah, kijk, dank u wel.
Het is een dagopleiding, doorheen de dag, koffie, thee, fruitsap, lunchbuffet in een hotel in Knokke.
Alright. Ja. Ja, we gaan dat straks bekijken.
En Dries gaat er ook zijn.
Dat wordt hier geregeld.
Dries
Dries, die in de vorige aflevering kwam. Want het leuke is dat jullie nu wel net na elkaar gaan komen.
Ja, heel mooi. Dus, ja, Dus,
dat past eigenlijk past, wel. Hè? Ja, maar misschien moeten we dat vertellen, want de mensen weten dat niet. Dus mm-hmm. Nicola is eigenlijk bij mij, ja, je bent eigenlijk bij mij terechtgekomen via Dries.
Via Dries.
Je hoorde de podcast en je hebt mij een berichtje gestuurd. Ja. En zo, kijk, zit je hier.
Ja.
Wat dat ik wel merk is, ben ik daar veel bewuster van mijn verlangens ook uit te spreken. Dus ik heb vorig jaar heb ik dat uitgesproken en echt tegen mensen gezegd. Niet zomaar in mijn hoofd van ik wil iets doen rond hypnose. Mm-hmm. Maar ik heb dat zo gezegd, uitgesproken. Ja, en dan merk je, ja, dat is niet toevallig dat je hier nu zit. Mm-hmm. Dan komen de dingen wel naar je toe.
Ja.
En kijk, toen mij denkt aan een boek die hier ligt, ik ga het er even bij nemen. Het is van Baptiste Pape. Ik weet niet of je Baptiste Pape kent.
Nee, ik leef echt een beetje in mijn eigen wereld, eerlijk gezegd.
Nee, het is oké. Okay.
Ja.
Hij heeft een boek geschreven, The Power of the Heart. Er is ook een film van. Die hij gemaakt heeft. En ik lees af en toe in het boekje. Maar ik lees vooral hetgene wat dat hier voor mij geschreven heeft. Hij schrijft voor Lottie. En hij zegt, als je je afstemt op de energie van je ziel, dan komt alles wat werkelijk bij je hoort, moeiteloos naar je toe.
Absoluut. De wet van manifestatie.
Ja. Mm-hmm. En ja, dat vind ik wel mooi. Ja. En het zit hem in grootse, maar ook in kleine dingen. Mm-hmm. Dus... Ik kan ook alleen maar zeggen aan mensen, van als je een verlangen hebt, spreek het uit, deel het met mensen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, je moet niet zitten wachten in een zetel.
Nee.
Zet ook stappen, volg doe ondertussen. Ja.
Neem actie, hè.
Hoe zeg je?
Actie nemen.
Hè? Ah, actie. Ja, actie nemen. Ja. Zeker. Dat zeker.
Ja, en als je echt actie wil nemen in jezelf, naar jezelf,
mm-hmm.
is... Zelfhypnose, meditatie, ademhaling, zijn dat allemaal tools ter beschikking.
Mm-hmm.
Helemaal niet moeilijk.
Dat is waar.
Het is er.
Het zit in ons.
Het zit in ons.
Het zit in ons, we hebben bij ons.
Ja, dat is echt.
En we kunnen het maar gebruiken. Ja. En het heeft niets met zweverigheid te maken, nee, want veel mensen zijn een
Wat het mooie is, er zijn nu een aantal artsen in Brugge dat hun cliënten doorsturen naar mij.
Oh.
Ja, dus wanneer dat de artsen, de dokters merken van oké, er is hier heel veel de symptomen, of zeg, laten we gewoon zeggen van het heeft heel veel te maken met stress.
Mm-hmm.
Ja, het zijn psychosomatische symptomen van stress, als het ware. Dan zeggen ze van weten, ga maar even op opleiding met Nicola. En dat vind ik zo mooi.
Ja.
Want ik heb dus, ik moet nu spontaan denken aan een man met chronische hyperventilatie, omdat je dat ook een beetje hebt ervaren.
Ja.
En die man is dan op opleiding gekomen bij mij. Ten eerste, mijn opleidingen zijn zeer toegankelijk. Ja. Omtrent hypnose en zelfhypnose zijn de budgetten iets meer wel, omdat dat een specialiteit is. Mijn meditatie is ook mijn specialiteit, maar dat wil ik heel toegankelijk houden. Omdat het opent de deur naar meer mensen. En die man is dan de opleiding komen volgen. En na zijn tweede les heeft hij het gevoel gehad van oké, die chronische hyperventilatie, ik heb dit onder controle. En dat is het mooie eraan, hè?
Ja.
Want als je erover nadenkt, we kunnen naar psychologen gaan, we kunnen pilletjes pakken, maar dat opleidingsknat is komen volgen, mijn basisopleiding van meditatie, dat is maar €50, Lieselot. Dat is niks, hè?
Nee.
Dat is niks, hè? Ik heb tienduizenden euro's gespendeerd, hè? Aan opleidingen, hè? Je kent het wel, want opleidingen zijn duur, hè?
Heel duur.
Dus ik vraag maar €50. En ik weet, die mensen leven is nu op dit punt getransformeerd. Nu, een transformeerd is, klinkt groot, maar hij heeft controle.
Ja.
En dat vind ik het mooie eraan.
Mm-hmm.
En exact hetzelfde met hypnose. Dat is zo mooi. Ik kan u cases vertellen. Misschien wil ik wel eentje vertellen.
Ja, graag.
Want mensen kunnen dat weer spiegelen, hè. Een jonge dame, naam ga ik niet bekendmaken, en zij kwam bij mij omdat ze een slikangst had ontwikkeld. Dus ze had van oorsprong had ze een iets lagere kaak. Ze had dan een kaakoperatie laten doen om alles mooi aligned te hebben, als het ware. Maar dan heeft ze ook een hele nieuwe beet. Nu, ze was aan het eten en plots had ze het gevoel dat ze stikte in een stukje. Iets dat in de keel zat en dan moest hoesten zoveel dat willen, maar het wilde het niet uit. Maar heel die gebeurtenis was dan gemengd met ambulances, stressvolle reacties van familieleden, angsten, paniek. En op dat moment had zij een slikstoornis gecreëerd. Zij kon enkel en alleen nog maar vloeibare voeding eten. Voor een ruime tijd. Mm-hmm. Haar lichaamsgewicht valde onder het 50. Richting het 40. We spreken over een jonge, jonge dame. Hè?
Ja.
Dat had op 3 sessies tijd, tussen 2 en 3, ik ben nu niet 100% zeker, is ze helemaal getransformeerd. Na de eerste sessie kon ze al terug wat voeding beginnen eten. Mm-hmm. Vaste voeding. Na de tweede sessie kon ze al terug genieten van een hamburger. En nu onlangs kwam u toen in een e-mailje, maar ja. Ik vraag soms opvolging,
ja.
Omdat ik zit echt mee met de mensen die komen.
Ja.
En in haar e-mail zei ze van, ja kijk, ik ben nu boven de 55 kilo, kun nu echt gewoon alles eten wat ik wil en zo. En,
fantastisch, hè?
Ja, want dat zijn de angsten aan ons tegenhouden in het leven, hè. Ik ga u iets vertellen, Lieselotte, wat dat mogelijk interessant zou zijn. Zou je het willen horen?
Ja.
Heb je ooit gehoord waar dat angst voor staat?
Fear. In het, met die letters? Fear?
Laten we het Nederlands blijven.
Ah, oké. Okay. Oh, nee. Ja. Dat weet ik het niet.
Nee, hè. Nu, ik had het ook nog nooit gehoord.
Oké. Okay.
Tot een jaar en een half geleden van mijn teacher. Van mijn hypnotherapeut, leerkracht. Hè. Hij had dat haar eens op e-mail gezet en ik dacht van, wow, mooi. Angst, als je de letters bekijkt, staat voor een aangeleerd negatief gevoel dat systematisch terugkeert.
Oh.
Dus een bepaald moment in ons leven krijgen wij een gevoel aangeleerd dat negatief is. Dat komt dan systematisch terug en dan spreken we over een angst. Want dat staat dan geprogrammeerd in ons onderbewustzijn. Maar alles wat aangeleerd is, Lieslot...
Kunnen we terug afleren.
Mm-hmm. En dat vind ik het mooie. En ook als ik dat uitleg aan de mensen die komen, van kijk, je hebt dit niet bewust gedaan. Het is niet jouw fout. Het is een aangeleerd negatief gevoel, die angst. Vliegtuigen, spinnen, honden, noem het maar op. Het zijn allemaal aangeleerde negatieve gevoelens. Want we hebben maar een aantal primaire angsten. Angst voor vallen en explosies.
Ja, ik kan juist zeggen, angst, uiteindelijk angst hebben we ook wel nodig om te overleven. Ja, moesten we geen angst hebben,
ja.
Dan waren we al lang opgepuzzeld door de mammoeten natuurlijk. Maar tot zover, angst dient ons anders eigenlijk niet.
Nada. En als het de aangeleerde negatieve gevoelens zijn, dat is een paar trucjes en ze zijn weg, hè.
Nu, ik heb ook wel mijn angsten, hoor. Mm. Als ik nu denk, waar ben ik nu meest bang van? Wel, ik heb zo het idee om naar bedrijven toe te gaan, ook als wandelcoach.
Mm-hmm.
En ik ben beginnen opzoeken van, met welke bedrijven heb ik zo'n match? Voel ik zo van, dat bedrijf, die waren en die norm, wat dat zij uitstralen, daar heb ik zo precies een klik mee. En met die bedrijven zou ik nog wel samenwerken. En ik heb zo'n paar bedrijven nu op mijn lijstje staan. En nu denk ik van... Maar ja, wat ga ik daar nu gaan vertellen? Dus angst die mij klein houdt van... Maar ja, eigenlijk...
Mm-hmm.
Ik ga dat daar moeten zitten verkopen.
Mm-hmm.
Maar hetgene wat ik eigenlijk wil is... wat dat we zien is dat... Ja, heel veel bedrijven zetten al in op welzijn.
Mm-hmm.
En ik zie dat ook, het is ook doordat ik samen met Wim, mijn partner, daar al heel veel over gebabbeld heb, dat hij zegt, ook binnen zijn bedrijf, ja, een aantal mensen die ook, jonge mensen die uitgevallen zijn met burn-out, ze doen wel al veel rond welzijn op het werk, maar wat dat er daar vooral naar boven gekomen is dat ze vooral werken rond, ja, preventief.
Mm-hmm.
Wanneer dat jou nog goed voelt, maar wanneer dat jou niet meer goed voelt... Ja, dan mogen zij nog zoveel groepsessies geven of dat ze willen.
Mm-hmm.
Mensen gaan dat niet delen. En dat kwam er ook naar boven van echt die 1-op-1.
Mm-hmm.
Maar 1-op-1 buiten het bedrijf.
Mm-hmm.
Want ja, je kunt je dat wel met iets zitten. Ze gaan het wel allemaal gezien hebben.
Ja.
Dat je met iemand zij gaan babbelen of dat je daar in een kotje hebt gezeten. En je komt dan buiten uit dat kotje met rode ogen. En ze zijn allemaal gezien dat je geweend hebt.
Mm-hmm.
En dus je kunt zeggen, ja, maar ja, dat is allemaal zo erg niet. Mm-hmm. Maar voor sommige mensen is dat wel erg.
Ja.
En willen ze dat liever... Met iemand extern.
Mm-hmm.
Dus dacht ik van ja, niets die beter is dan buiten het bedrijf een keer ergens afspreken.
Natuurlijk.
Wandelen in de natuur.
Mm-hmm.
Je mag hier alles vertellen en vertrouwen. Want dat zeggen ze ook van ja, maar ja, je hebt toch de mensen van HR ook om mee te praten. Of je hebt vertrouwenspersonen ook. Ja, maar die zijn altijd verbonden met het bedrijf.
Dat is anders, hè.
En iemand die niet verbonden is met het bedrijf, die ook niet de plicht heeft van terug te melden. Alles blijft bij ons. En daarin de mensen kunnen ondersteunen. Ja. Dan dacht ik van, oh ja, daar wil ik echt iets mee doen. Ja. Maar als ik dat dan concreet denk van, en nu gaan we dat uitwerken. En nu gaan we daarmee dat bedrijven. Ja. Dan pees ik, dan voel ik mij zo heel klein.
Ja.
En zie ik zo een gigantisch bedrijf van, oei, en nu?
Ja.
Dus dat is nu hetgene waar dat ik mee struggle.
Ja. En je voelt het ook, hè? Want toen je dit aan het vertellen was, zie ik in jouw gezichtsaandrukking. Dus ik observeer heel graag lichaamstaal.
Ja, ja, ja.
Ik zie jou openbloeien. Als je praat over wat je wilt doen, dat straalt passie uit. En als je denkt aan het mogelijk gevolg van, ja, wat als, wat gaan ze zeggen, ik voel me klein, je gezicht begint te verfrommelen.
En dus, dat is niet goed voor de rempels, dus,
dat is gelijk wijn. Begrijpen allemaal. Nu, maar wat houd je dan echt tegen? Dat is het gevoel. Het gevoel van, ben ik wel goed genoeg?
Ben ik goed genoeg? Bang om afgewezen te worden? Vooral dat, hé.
Vooral dat. En stel nu eens, hè, dat er een wandelcoach, hè, dus een wandeltraject met een bedrijf, en zei van, oké, Lieselot, tof, wij willen dit doen. Hier heb je 10 van onze collega's. Maar wat als jij 9 van die collega's hun hart en ziel kunt raken? En eentje dat zoiets heeft van, dat is niets voor mij. Dan is missie toch geslaagd.
Maar absoluut.
Hoe zou je het dan voelen?
Oh, in de zevende hemel.
In de zevende, ik zie het.
Ja.
Dat voelt goed, hè?
Maar absoluut. Dat is het liefste wat ik doe.
Ja. Dus waar heb je dat schrik voor? Voor die ene persoon dat mogelijk zegt van, dat is niet voor mij?
Ik heb geen schrik van die personen die zouden zeggen, dat is niets voor mij. Ik heb vooral schrik van dat management, die bedrijfsleiders, die gaan zeggen, maar meisje, waar kom jij nu mee af? Vooral dat. Zo dat. En dan denk ik vooral, en dat is degene die altijd wel al een beetje gespeeld heeft, en die ook een goede oefening is voor mij, elkaar zien als gelijken. Wanneer dat ik denk van, oei, ik moet naar zo'n bedrijfsleider stappen, moet naar zo'n CEO stappen, dan maak ik het mee klein. En dan zie ik die andere, of die andere persoon als, die staat hoger of ik. En dan ga ik mij automatisch al kleiner gaan maken. En ik weet dat, ik heb dat al geleerd om mij niet kleiner te maken of mij er net niet boven te staan. Want dat kan ik dan ook wel. Mij erboven staan. Dan zeggen we ook al, dat is dan zo de... Dus het sterke die naar boven komt. Het hart die afgesloten wordt. Dus het is zo dat van, we zijn die gelijk balans, en het is oké. En kijk, ik heb iets die interessant is voor jullie. Maar ook interessant voor de mensen die hier werken. En maar ja, goed. We zijn er stapjes in aan het zetten, maar dat is nu voor mij...
Dit zou jij redelijk eenvoudig kunnen transformeren in zelfhypnose. Redelijk eenvoudig. En dat is, je zal gewoon een aantal technieken toepassen om in die hypnotische staat te gaan. En dan ga je bijvoorbeeld gaan visualiseren hoe jij als gelijke naar een bedrijf stapt. En je beeldt je levendig in, je imagineert, je visualiseert hoe dat gesprek goed gaat. En na dat gesprek dat iedereen meekomt met jou. En naar de natuur. En iedereen gelukkig. En zit dat dan zo één persoon te mokken. Hè? Dat beelden dat dan ook in. Dat er altijd iemand is dat niet content is.
Ja.
En dan rond je dat af in visualisatie. En dan herhaal je het jezelf. Ik ben daar goed genoeg voor. Elke dag zal ik mij beter en beter voelen. Of elke dag groei ik als coach.
Ja.
En als je dit een aantal dagen doet, er is zo'n typische gezegde van 21 dagen om een gewoonte te creëren.
Ja.
Die angst dat aangeleerd is, aangezien van jou klein te maken, zal verdwijnen.
Dus eigenlijk, als ik jou goed begreep, als je dan kijkt naar zelfhypnose, de tool aan zich, als je bij jezelf, je wordt je bewust van ergens een belemmerende overtuiging, een bepaald belemmerend gedrag dat je stelt, dan kun je eigenlijk zelfhypnose gaan inzetten om dat voor een stuk te gaan loslaten en te doorbreken.
Absoluut, absoluut. Ja. En niet alleen dat, ook verslavingen, nagelbijten, emo eten.
Ja. Ja.
Je kunt alles gaan transformeren in je.
Ja.
Hè, onze hersenen, dat is gewoon een klomp klei, als het ware.
Ja.
Ja, dat klinkt dom, hè, maar dat is gewoon zo. En wij kunnen dat kneden hoe dat wij willen. Maar dat begint vanuit een geloofsovertuiging. En vanuit die geloofsovertuiging dat jij kan hebben als persoon van oké, ik kan en mag controle nemen. Controle in de zin van, ik mag mij programmeren of herprogrammeren naar hoe ik wil.
Ik neem het zelf.
Ik neem het zelf in handen.
Ja.
Dan is het wat op je boek geschreven staat. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat is, hè.
Ja.
Als je dan in alignment bent met je energie, niks houdt je tegen, hè. Oh. Niks, hè.
Zalig.
Wij zijn uiteindelijk echt de architecten van ons leven.
Ja,
hè?
Dat dus is zo.
En ik wil misschien een verhaaltje vertellen.
Vertel.
Nu, het is een verhaal dat gaat om... We hebben een heel mooi gesprek gehad, waarvoor mijn dank. En het ging heel vaak over gewoontes, overtuigingen, over programmaties. Dit verhaal valt daar een beetje onder. Want er komt een dag in ons leven dat we gaan terugdenken. Had ik er maar iets aan gedaan? Had ik die stap maar gezet? En dat is dan een dag spijtig genoeg dat je niet wil meemaken. Dus ik ga het verhaal vertellen. Ik had vroeger altijd de neiging om daar mijn mening over te vertellen. Of mijn inzicht op dat verhaal. Maar ik ga dat nu niet doen. Omdat ik wil het aan jou openlaten ter interpretatie, maar ook aan jouw luisteraars.
Ja, oh, super.
Dus dit is een verhaal dat ik heb meegekregen vanuit India. Van mijn teacher Keshva. Dat was dus een boer. En die boer wandelde op zijn erf. We zijn een beetje in het West-Vlaanderen, dus we kunnen het zo in beeld. Ja. En hij passeerde langs zijn koeien, langs zijn weides. En op een gegeven moment kwam hij een boom tegen dat hij kent op zijn erf, maar nooit echt naar gekeken heeft. En hij kijkt naar die boom. En hij kijkt dan onderaan die boom. Lag er een ei. Een vogelei. Dus die boer met al zijn goede intenties neemt dat eitje vast. Want het zag er niet uit als een kippenei bijvoorbeeld. Gewoon een bijzonder ei. Hij neemt het vast en hij pakt het mee naar zijn boerenhof. En hij dacht, wat ga ik hier nu mee doen? Een omelet van maken is maar een beetje zot. Hè? Dus hij had niet beter gevonden van het bij zijn kippen te leggen. Dus hij legt dat ei bij de andere eien, bij de kippen. En de mama kip, hè, moeders, staan er allemaal voor open, hè, adopteert dat eitje. Ze gaat erop zitten samen met alle andere eieren. Dagen passeren, weken passeren. Een synchroniteit van uitbroeien gebeurt. Alle eieren komen samen uit. Tientallen eieren, allemaal babykuikentjes van kippen. Dat ene ei is wat bijzonderder. Wat daaruit komt, is een vogel. Een kuikentje, maar niet gelijk een kip. De mama kip begint voeding te geven, hè, wormpjes in de bek te steken en noem maar op. En ook met dat één speciaal kuikentje doet ze dat. Dagen passeren, weken passeren, maanden passeren, tot alle kuikentjes groot zijn en in hun kippenren kunnen rondwandelen. Dat ene vogeltje ziet alle kuikentjes altijd naar beneden kijken. Granen pikken, wormen pikken. Dus die neemt dat gedrag over. Die denkt van, oké, ik ben een kuikentje. En samen met al die andere kuikens zijn ze aan het pikken, granen, wormen, doorheen de dagen, dag in, dag uit. Alle kuikentjes worden groot. De kippenkuikentjes worden kippen. En die ene vogel, dat vogelkuikentje als het ware, is eigenlijk 3 keer zo groot als een kip. Heel bijzonder, maar het gedraagt zich als een kip. En dan jaren passeren. Jaren passeren. Op de oude dag van die ene speciale vogel, keek hij naar boven. En hij keek naar boven. Hij ziet bergen, hij of zij. Hè, ziet bergen, mooie blauwe lucht. En plots ziet hij daar vliegen. Wat er ook op jouw laptop staat. Een arend. En hij kijkt naar die arend en denkt in zichzelf, wow! Die vrijheid, die kracht, het vertrouwen op die eigen vleugels. Zwevend doorheen de wolken, over de bomen, over de bergen, denkt die vogel in zichzelf. En toen keek hij zo naar zichzelf zo, keek zo een keer en dacht van, tja, mijn vleugels zijn ook wat groot. Zonder dat hij het wist, was die vogel zelf een arend. Maar groeide op in een omgeving met kippen. Nam het gedrag over van de omgeving, de overtuigingen. En was zijn of haar eigen waarheid een beetje kwijt. En daarbij ga ik het laten. Mm-hmm. Maar soms is het belangrijk om de arend in ons los te laten, bepaalde stappen te nemen, bepaalde keuzes te maken, mm-hmm. en niet het programma te leven dat wij leven.
Absoluut, heel mooi verhaal. Ik ga er ook niet mijn ding aan geven. Hé? Dat zeker de mensen zelf een keer gewoon hun, dat ik ze niet beïnvloed, maar ik vind het mooi.
Ja.
Je had er inderdaad naar verwezen daarnet, van, dat jou triggerde, de arend. Mm-hmm.
Ja,
op de
jouw laptop. Hè?
Ja, die ja. erop plakte. Maar dat ik wel nog graag een keer naartoe wou, is naar Spanje.
Ja, vamos.
Ja, amai. het is hier iets anders. Hè. Het maakt hier al van alles.
Het heeft ook zijn charmes, denk ik dan, maar bon.
Ja, zeker, zeker. Ik ben de laatste die gaat klagen van het weer, want je kunt er toch niet zelf veranderen. Mm-hmm. Maar jij bent net terug van Spanje.
Ja, klopt.
Je hebt daar een retreat georganiseerd. Mm-hmm. Vertel.
Ja, het is een gloednieuwe ervaring voor mij. Ik heb in het verleden al eens een retreat willen organiseren, maar dan kwam COVID. Mm-hmm. Dus dit was mijn eerste retraite, zeg maar, dat ik en grande heb georganiseerd. En dat was heel mooi. Dus ik noemde het de Reset Retreat, waarin dagelijkse meditaties plaatsvonden, zowel vroeg in de ochtend als laat in de avond. Maar ook opleidingen, workshops rondom zelfhypnose, rondom programmatie, goede voeding. En dus, hoe zag een dag eruit? De mensen stonden op rond 6:30. En om 7:00 verwachtte ik iedereen op het matje. Dan was het een uur lang meditatie. Daarna was er tijd voor een koffie, een theetje, een smoothie. En dan was er een uur of 2, 3, ofwel inzichten op meditatie, ofwel een workshop loslaten, andere dingen dat ik heel graag deel, gevolgd door een brunch. Dus er was nooit ontbijt. Een soort van detox, als het ware.
Ja.
En dan een brunch om het lichaam te voeden, gevolgd door een pauze en dan daarna weer een dagopleiding of een halve dag, de namiddag, was dat weer een hele reeks oefeningen, ervaringen, noem het maar op. Dus eigenlijk de recette retreat dat ik had georganiseerd, of heb georganiseerd, draaide allemaal om te resetten. Want we hebben dat soms allemaal eens nodig, dat iemand even onze uitknop aan, even op de knop duwt van reboot. En dat kan en mag. Dat was eigenlijk de hele intentie op die retraite. Het was heel mooi met een 7-tal mensen.
Amai, onder de Spaanse.
Ja, een hele mooie groep. Ook energetisch toffe mensen. Het voelde aan als familie.
Ja.
Maar dat is ook de kader dat ik wil zetten. Want in een familiekader, in een familiale sfeer, niet dat we daar allemaal kumbaya moeten gaan zingen aan het kampvuur of zo. Maar durven mensen net iets losser te zijn.
Ja.
En ik wil daar ook de ruimte voor creëren.
Ja.
En dat heb ik ook gezien. Want er was ook een workshop loslaten tussen.
Oké.
Okay. Ik heb iets waar jij ook heel veel mee bezig bent.
Ja,
hè?
Heel veel.
En wat heel mooi was rond die workshop loslaten, is dat ik liet de mensen naar binnen gaan en denken, kijk, we zitten hier nu met een reden, maar wat is hetgene dat jij nog met jou meedraagt dat je graag wil loslaten? Want we dragen allemaal de dingen met ons mee. En dat is dan een schrijfoefening geweest. Schrijf het maar eens allemaal op. Pen op papier en laat het vloeien. En als dat gebeurd was, gingen we dan naar een andere ruimte waar er een open haard was. En dan met een bepaalde ceremonieachtig gebeuren, hè, want dat voelt dan heel authentiek en heel sterk aan, emotioneel, moesten ze dan het papiertje ook in de open haard steken.
Ja.
En iedereen zat er dan rond om te steunen en zo, want daar komen wat tranen bij te kijken, hè, en emoties vloeien. Hè.
Ja.
Maar om dat allemaal wat af te ronden, het was een hele mooie week in Spanje en er zullen nog heel veel volgen.
Oh, leuk.
Heel veel, want ik en mijn vrouw hebben de intentie en we hebben eigenlijk, we hopen deze week een compromis te tekenen om naar Spanje te verhuizen.
Wow. Amai, ik ben blij dat hier bij mij op de podcast zit.
Ja, dus het is allemaal nog pril en we zijn het aan het bedenken en aan het doen en aan het plannen. Er kan nog veel mislopen uiteindelijk ook, maar hoping for the best.
Er kan ook heel veel goed lopen.
Ja, en als dat zou lukken, dan bestaat de kans dat ik vanaf 2025 maandelijks retraites organiseer. En met dezelfde insteek dat ik nu hier doe in België, Dat is alles betaalbaar houden. Ja. Want daar wordt er veel te veel misbruik van gemaakt. Van mensen die oplossingen zoeken en dan heel veel beginnen betalen. Mm-hmm. Betaalbaar, toegankelijk, praktisch. Dus ja, dan wil ik ook meditatieopleiding geven onder de Spaanse zon. Dan is dat een 7-daagse meditatieopleiding. Na 7 dagen heb je alle basisbehoeftes om zelfstandig te kunnen mediteren. Misschien zelfs al gevorderd. Zelfhypnose trainingen, 2-daagse, 3-daagse. Hypnoseopleidingen, 5-daagse, 6-daagse. Het staat allemaal, allemaal te wachten. Dus,
maar...
Ja, ik hoop dit jaar ook nog één te organiseren zelf.
Ja.
Dus in het najaar.
Ja.
Ook weer een kleine groep. Ik hou niet van de massa.
Mm-hmm.
Ik vind, dan verlies je de boodschap.
Mm-hmm.
Dus maximum 10 personen. En ik zal zien, hè. Maar als de mensen op de hoogte willen blijven, ze kunnen altijd op mijn website kijken.
Ja, ik ging je net vragen, waar kunnen mensen niet over vinden?
Ja, gewoon op internet staat er heel veel van mij.
Mm-hmm.
Op YouTube vinden toevallig, of misschien ook per ongeluk, wat dingen van mijn verleden. Mijn excuses daarvoor. Maar ik dacht van, let it be, hè, laat het maar staan.
Het maakt ook wie dat je nu bent.
Ja, dan zie je video's van dat ik in de hardse winter rond Zwitserland fiets. En ik hou helemaal niet van fietsen. Kan je video's vinden waarin dat ik zebras verdoof met een team dierenartsen in Zuid-Afrika om te transporteren. Je vindt van alles van mij.
Oké.
Maar dus op YouTube kun je heel veel vinden. Maar ik denk de belangrijkste bron zal mijn website zijn.
Oké.
Want op mijn website, ik in mijn jeugd had het gevoel dat hulp ontoereikbaar was.
Mm-hmm.
Dus vanuit dat standpunt probeer ik het nu bereikbaar te maken. En mijn website is www.nicoladerudder.com. En daar vind je een waslijst van gratis informatie. Gaande van een 7-daagse gratis ademhaling challenge, dat eigenlijk een soort van opleiding is.
Ja.
Gratis zelfhypnoses, gratis meditaties, begeleide meditaties. Noem het maar op, je vindt het. Op mijn website kan je ook online mijn opleiding, mijn basisopleiding vinden om te leren mediteren. En dat is ook maar €50.
Ja.
En dat bestaat uit, denk ik, meer dan 40 lessen.
Alright.
Die opleiding is echt wat ik in een maand heb gezien, bijvoorbeeld in India, maar gefilterd.
Ja.
Praktisch en toepasbaar.
Ja, voilà.
Het staat er allemaal. Dus ik zou zeggen, bekijk mijn website eens. En voor mensen die heel slecht inslapen, ik beloof u, en neem contact met me op als dat niet zo is, want dan kom de maar eens bij mij als cliënt. Nee, maar ik beloof u, er staat een zelfhypnose om in slaap te vallen.
Oké.
En bijna alle feedback dat ik daarvan krijg, is dat mensen heel snel heel goed in slaap vallen.
Oké. Maar wel, lieve mensen, ik zou zeggen, please, pak het vast, omarm het.
Ja, ja. Het is er, hè. Gebruik het, hè.
Dank u wel. Amai.
Ja.
Amai. Echt, een heel, heel fijn gesprek. Ik vond het heel tof. Kijk, bedankt dat je mij ook gecontacteerd hebt.
Ja, bedankt om mij toe te staan.
Ja, met plezier, met plezier. Heel, heel boeiend allemaal.
Ja.
Wordt zeker nog een vervolg aangebreid. Ik voel het. Het kan niet anders. Ze zijn voor een reden op mijn pad gekomen.
Mm-hmm.
Ik wil jullie nu... Allee, ik wil jou, maar ook de luisteraars die luisteren, bedanken.
Mm-hmm.
Merci, Nicolas, dat je er was. Dat je tot hier gekomen bent.
Mm-hmm.
En heel graag tot een volgende.
Bedankt. Dat is heel leuk.
Voor je weggaat, nog even dit. Zoals beloofd, had Nicolas nog iets voor jullie in petto. Wel, namelijk, op 18 mei organiseert gij een exclusieve dagopleiding. Dat is in Knokke. Dat gaat door van 9 uur 's morgens tot 16.30 uur 's avonds. Wat gaan we daar onder andere gaan leren? Wel, Nicola gaat jou leren over het brein. Namelijk het onderbewustzijn en het bewustzijn, hoe die met elkaar samenwerken. Gaan er ook krachtige technieken ingezet worden, waaronder zelfhypnose. En laat zelfhypnose nu ook de sleutel zijn tot het aanpakken van kernoorzaken. Wat kan je gaan aanpakken? Stoppen met roken, verbeteren van je sportprestaties, doorbreken van slechte gewoontes, overwinnen van angsten, etc. etc. En daarvoor, lieve mensen, met de kortingcode LOTTIE10 kan jij jouw inschrijven en krijg jij een mooie korting op deze exclusieve dagopleiding. Ik ga er ook zijn, dus wie weet, zien we elkaar daar. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!